De kerkraad heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin Volga dominee van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 22. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten. Volgende week zondag 7 april. 'S morgens om 9:30 dominee Rozenboom uit Kesteren. En 's avonds om 9:30 dominee van de Wind. Mededelingen. Er ligt nog een enkel lectuurpakket van Vredesteam achter in de kerk. Van harte aanbevolen een pakket op te sturen. Kostersjubileum. Aan het einde van de dienst kunt u bij de uitgang iets meenemen in het kader van het jubileum van onze koster. Er is een kaartje en bijbehorende toelichting. Collecte. De eerste is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En de derde is bestemd voor het onderhoudsfonds. Volgende week zondag is de diaconie collecte bestemd voor noodhulp in Zuidelijk Afrika. De voorzang vanavond is Psalm 126, vers 2. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, kunnen jullie tegen bloed? Ik niet zo goed. Ik word altijd een beetje bibberig in mijn been. Ik moet snel gaan zitten. Of nou bij mezelf is of bij iemand anders. Dat vind ik altijd heel naar. Sommige mensen kunnen er wel goed tegen. Maar stel je nou voor, dat kan ook, dat dat bloed jouw schuld is. Dat je ruzie had met iemand en je pakt een stok en je gooit raak. Iemand bloed. Nou ja, dan kun je er niet tegen, hè? Want dan is het jouw schuld. En dan gaat het vanavond ook over bloed. Over het bloed van de Heer Jezus. En dat is onze schuld. Dat komt door onze zonde. De Heer Jezus wist dat zijn bloed de enige manier was om het goed te maken tussen de Heer God en ons. En dat wilde de Heer Jezus doen. Hij wilde bloeden voor zondaren. En daar gaan we van zingen, want dat is wat geweest voor de Heer Jezus. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En als je daaraan denkt, gemeente, dan ga je toch als vanzelf zingen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Ja, onze stem wel. Omdat hij niet naar de stem van zijn zoon hoorde. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Ja, ons wel. Omdat hij toen zijn zoon niet heeft gered. Maar hij de bittere dood tegemoet ging. Psalm 116, vers 1 en vers 2. We gaan samen ons geloof belijden in die God die in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde zijn zoon heeft gegeven. En daarom is ons amen een lied van verootmoediging, Psalm 6, vers 2 en 9. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En vers 9, de Heer wilde op mij kermen, zich over mij ontfermen, opnieuw over mij wel. Omdat hij zich toen daar in de hof niet over zijn zoon heeft ontfermd. Psalm 6, vers 2 en vers 9. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, liefdevolle God, buiten gaan we stapje voor stapje verder het voorjaar in. het nieuwe leven tegemoet. En hier in de kerk gaan we vanavond een stap verder. De dood van de Heer Jezus bezien, die zijn lijden tegemoet ging, die lange Via Dolorosa, die al begon bij zijn geboorte en die doorging. En als we dan vanavond, Heere, de heilige grond van de Hof van Gethsemane betreden, vervult u ons dan met diep ontzag en met verwonderde liefde om het bloed dat daar vloeide, waarvan wij moeten zeggen dat we door onze zonde en onze schuld daar hoogst persoonlijk schuldig aan zijn. Vergeef ons al onze zonden die uw hoogheid schonden, want u kwam vanuit de hoog, Heer Jezus, kwam op de aarde en hebt gekropen over de aarde. Een worm en geen man. O Heere, vervul ons met uw geest, opdat niemand van ons aan deze Heer Jezus voorbij ziet. Opdat niemand van ons zal denken dat we het zelf wel redden. Eenmaal voor uw heilige troon. Maar dat we vanavond het geloofsoog op de Heer Jezus slaan. Voor het eerst of opnieuw in ons leven. Dit troostte mijn geweten. Het is al voor mij geschied. Heere, geef dat de duivel geen plaats heeft om ons geloofsoog van de Heer Jezus af te trekken. We weten dat hij een zeef heeft. En we weten dat hij erop uit is om altijd maar weer scheiding te maken tussen u en ons. En u, Heere, weet hoe vatbaar we daarvoor zijn, hoe kwetsbaar, hoe diep gevallen, hoe zondig en onrein. Juist in het licht van de Hof van Gethsemane past ons diepe verootmoediging en afhankelijkheid. Maar mag het dan toch ook geloof zijn? En liefde en hoop. Want waar het buiten stap voor stap het nieuwe leven ingaat, gloort over dat bittere lijden van onze Heer Jezus toch ook de paasmorgen. Het nieuwe leven tot uw eer. Maak het goed vanavond, thuis of hier in de kerk, voor iedereen. Hebben we niet verdiend, maar we vragen het u uit genade, omwille van hem die over de aarde kroop, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij vervolgen vanavond onze lezing uit het Lucas-evangelie. Beginnen bij vers 35 en lezen tot vers 46. De schriftlezing van deze avond vindt u in het evangelie naar Lucas, vanaf hoofdstuk 22, vanaf vers 35. Horen we samen het woord van God. En hij zei tegen hen: heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Zij zeiden aan niets. Hij zei dan tegen hen: maar nu, laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden, namelijk: en hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Ze zeiden: Heere, hier, zie, hier zijn twee zwaarden. En hij zei tegen hen: het is genoeg. En hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd wat als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u nu slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Tot zover lezen we samen het woord van God, gemeente. In de verkondiging staat in deze avond het gedeelte centraal van vers 39 tot 46. En als kerntekst noem ik vers 44a... En hij kwam in zware zielenstrijd. Boven de preek heb ik geschreven: een hofwandeling. We maken vanavond samen een hofwandeling. Ik heb even geaarzeld of ik dat erboven kon zetten. Want u voelt wel aan, dat is geen vrijblijvende wandeling. Dat is heilige grond waar we de schoenen van de voeten doen. Als we bezien wat er daar in de hof is gebeurd. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen we samen Psalm 55. Psalm 55, de eerste drie verzen. Een psalm die we niet zo heel vaak zingen, maar die met het zicht op het lijden van de Heer Jezus een hele diepe inhoud krijgt. O God, neem mijn gebed ter oren. Gij die het geroep uw volks wil horen, verberg u niet voor al mijn smeken, waarin de nood mij uit doet breken. En in vers 2 zingen we: en fel geperst door goddelozen. Horen we straks in de preek ook nog terug. Vers 3: de doodschrik heeft mij aangegrepen. Psalm 55, vers 1, 2 en 3 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. En voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. En hij kwam in zware zielestrijd. We maken vanavond een hofwandeling. En ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 22, vers 3 en 6. U smeekte zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Maar ik ben een worm. Van elk vertreden een worm. Geen man. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Psalm 22, vers 3 en vers 6 is ons amen straks op de verkondiging van Gods woord. Psalm 22, vers 3 en 6. Gemeente, we gaan vanavond samen de tuin in, de hof van Gethsemane. Onderaan de Olijfberg. En laten we onze schoenen maar uitdoen. Als we dit tafereel gaan gadeslaan. We komen op heilige grond. En wie komen we dan tegen in die donkere nacht? Nou, dat zijn drie personages en dat zijn meteen de drie punten van de preek. De discipelen, de Heer Jezus en een engel. Maar ik hoop van harte dat de Heilige Geest ons vanavond zo verlicht in spreken en in luisteren, dat we niet alleen hen tegenkomen, maar ook onszelf. Het gaat over ons. Over hoe wij ons verhouden tot dat bloed dat daar vloeit. We zijn geen buitenstaander, we zijn er tot in iedere vezel van ons bestaan, tenminste dat hoop ik, bij betrokken. Want als wij niet gezondigd hadden, had de Heer Jezus daar niet gekropen. We hebben bloed aan onze handen, gemeente. En als we de discipelen zien, dan zien we onszelf. En zelfs als we de Heer Jezus zien, dan zien we onszelf. En als we die engel zien, dan worden we ook met onszelf geconfronteerd. Eerst maar de discipelen. Die komen we als eerste tegen, meteen al aan de rand van de hof. Aan de buitenkant. Het elftal van Jezus. Maar hij kan er de wedstrijd niet mee winnen. Ze slapen. We lezen vanavond het Lucas-evangelie. Lucas heeft dat later opgeschreven. Hij was er niet bij. Eigenlijk schrijft hij nog het mildst over die elf slapende discipelen. Ze sliepen van droefheid. Ja, als er heel diep doorgaat in ons leven, als er veel verdriet is, dan kun je 's nachts wakker liggen. Plafondwacht las ik vandaag ergens. Je kunt de slaap niet vatten, je staart naar het plafond. Het kan ook anders zijn. Je kunt van verdriet en vol verdriet in slaap vallen. En dat gebeurt hier, de discipelen. Matthäus heeft hier ook over geschreven en hij was een van de elf. Hij schrijft er, ik zou bijna zeggen, wat minder mild over. Hij spaart zichzelf wat minder. Tot drie keer toe, schrijft hij, moest Jezus ons wakker maken. Tot drie keer toe deden we niet wat Jezus van ons had gevraagd. Toen hij alleen maar vroeg om voor hen te waken. Juist op het moment lijkt Matthäus te zeggen, toen de Heer Jezus ons het meest nodig had, waren wij het verste weg. Maar Lucas zegt dus begripvol droefheid. Maar intussen laten ze hun meester wel alleen in die strijd. Het is middernacht en in de hof buigt tot de dood bedroefd in stof de levensvorst in zijn gebeen. Doorworstelt hij zijn strijd alleen. Het is middernacht, maar hoe hij lijdt. Zijn jongeren slapen bij die strijd en missen afgemat in rouw de aanblik op des meesters trouw. Het is wat. Als er iemand van wie je veel houdt naar het ziekenhuis moet om een spannende uitslag op te gaan halen, wel of geen kanker, wel of geen uitzaaiingen, nou dan... dan doe je die dag biddend je werk. En je kijkt zo af en toe op de klok en je houdt je app in de gaten. En je bidt stilletjes, dat gaat vanzelf dat mee mag vallen. En als dat bericht wat lang uitblijft, dan app je al een keer. En al nieuws. En dan proeft de ander, die proeft je liefde en je betrokkenheid. Maar Jezus vindt zijn discipelen slapend. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Dat zijn nou die discipelen die even hiervoor hadden gezegd dat ze de meeste waren in het koninkrijk van God. Dat zijn nu die discipelen waarvan Petrus had geroepen: al moet ik ook met u sterven. Ja, ja. Gemeente, wat komen we tekort? Ik in ieder geval wel. In vuur en in liefde voor de Heer Jezus. Wat sukkelen we makkelijk in slaap. Wat leven we gezapig. Alsof het geen woord van op leven en dood is. Alsof het lijdensevangelie ons niet aangaat. Figuurlijk kunnen we als die 10 maagden in slaap sukkelen. Alsof het evangelie geen haast heeft en de bruidegom nog heel ver weg is. Hoe kunt u slapen? Ik vind het opvallend wat de Heer Jezus van hen vraagt. Ik had altijd in gedachten dat de Heer Jezus hen vroeg om voor hem te bidden. Maar dat is niet zo. Hij heeft ons gebed, het gebed van de discipelen, kennelijk niet nodig. Andersom wel. Waak met mij, dat wel. Dat had Jezus gevraagd. Dat lezen we in Matthäus. Waak met mij, wees wakker. Zodat hij zijn strijd niet alleen hoefde te doorworstelen. Maar hier lezen we, hij vraagt geen gebed voor zichzelf. Nee, ze hadden wakker moeten blijven, zodat zij, de discipelen, voor zichzelf konden bidden. Niet voor de Heer Jezus, maar voor zichzelf. Bid dat u niet in verzoeking komt. Wat spreekt daar een liefde uit? Jezus, die weet wat er te gebeuren staat. Ze zullen de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. De Satan gaat ziften, de zeef, je hoort hem al schudden. De zonde ligt op de loer. En voor je het weet, laat je Jezus dan vallen. En kies je voor je eigen hachie en verloochenen we hem. Zijn we ons geloof kwijt en onze hoop en waait het liefdesvuur uit. Ik zal met u... 1 troep soldaten, 1 dienstmeisje en we liggen gevloerd. Toch is toch nog zo? Je kunt vol liefde voor de Heer Jezus de kerk uitgaan. En loop je naar huis en denk je, heeft hij nou voor mij willen doen? Nou is hij mijn redder en nou wil je niks anders dan de week door. Helemaal voor hem leven. En dan is daar die ene verleiding. Dan is daar die ene collega die dit of dat zegt. Dan is er één tegenslag. Dan is er één blik op je mobiel. Dan gaan we. Bid dat je niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Laten we de komende week onze blik maar voortdurend op de Heer Jezus gericht houden. De discipelen, ze doorzien hun tijd niet, omdat ze zo slecht luisteren. En nog zo weinig van de Heer Jezus begrijpen. Toen de Heer Jezus ze voorbereidde, even voor ze hier aan de voet van de olijfberg aankwamen, toen begrepen ze er niks van. De Heer Jezus wilde hen geestelijk toerusten. Vers 36 zei dat ze voor een zwaard moesten zorgen. En ze dachten meteen dat ze letterlijk moesten vechten. Ze moesten nog zo leren dat ze zelf niks klaar konden maken. Ze moesten nog ontdekken dat het om een geestelijke strijd ging. Die deze nacht tot een climax zou komen. En ze lieten de Heer Jezus hun zwaarden zien. Die hadden ze waarschijnlijk bij zich om een lam te slachten of om zichzelf te verdedigen. Zo'n klein zwaard, dat hadden ze vaak in die tijd. Maar de Heer Jezus zei, het is genoeg. Waarschijnlijk bedoelde hij daarmee, jullie begrijpen er nog zo weinig van. Het gaat niet om letterlijke zwaarden. En dat vechten van jullie, daar komt helemaal niks van terecht. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat zal de Heer Jezus later deze nacht tegen Pilatus gaan zeggen. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaren gestreden hebben. Opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar hij is gekomen om te dienen. Gemeente, hebben we dat ontdekt in ons leven? Dat er van dat dienen van ons niets terechtkomt. Van dat strijden voor hem komt van onszelf niets. Weg die zwaarden. Allen die het zwaard grijpen zullen door het zwaard vergaan. Eén zwaard overhouden. Efeze 6. Het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Het woord van de Heer Jezus. Jongeren, deze week dicht bij de Heer Jezus leven. Trouw je Bijbel lezen. Daar moeten we het van hebben. In vers 39 staat nog zo mooi, en ook zijn discipelen volgden hem. Ja, toen nog wel. Maar als het dan tegenvalt, en als de Satan gaat ziften, heren, hou me vast. We komen in de discipelen onszelf tegen, toch? Aan de ene kant, en ik hoop dat je dat ook zegt, hoor, dat je de Heer Jezus lief hebt, en dat je net als de discipelen zegt, heren, we zullen u volgen waar u ook heen gaat. En daar proef je de oprechte liefde, echt. Maar aan de andere kant zijn we het zomaar kwijt. Zondige mensen, kinderen. We moesten maar eens snel onze blik op de Heer Jezus gaan slaan. Tweede punt. Lopen een stukje verder de hof in. Daar is hij. Tenminste, even goed kijken, is hem dat wel? Hij ligt hier wel vaker, geknield voor zijn vader. Is hem dat wel? Zoveel nachten meer was hij hier te vinden. Je zou er zo overheen lezen, maar aan het begin van ons gedeelte staat: en hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was. Eerder had hij op een hele ongewone plaats het Pascha gevierd. Jongens en meisjes, jullie weten wel hoe hij die zaal moest vinden, hè? De discipelen moesten naar die man met die kruik op zijn hoofd kijken. Zomaar een zaaltje waar niemand wat van wist. Niemand kon Jezus daar vinden. Hij was nog even veilig voor Judas en de soldaten. Hij kon het avond, dat wilde hij zo graag. Ik heb vurig begeerd het avondmaal met jullie te houden. Maar nu staat er, zoals hij gewoon was, ging hij naar de hof. En daar staat er niet voor niks. Daarmee gaf hij Judas de gelegenheid om zijn verraderswerk te volbrengen. Zo wist Judas wat hij hem vinden moest. De Heer Jezus gaat zichzelf willens en wetens offeren. Hij gaat offeren zoals ooit Abraham en Isaac. Maar Isaac die kon in zijn onnozelheid vragen: Vader, waar is het lam? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Maar de Heer Jezus is het zelf. Hij is het lam zelf. En daarom herkennen we hem nauwelijks als hij daar over de grond kruipt. Want zijn gewoonlijk geknielde gebedshouding heeft plaats gemaakt voor het kruipen over de aarde zoals een worm. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Vader, als u wil, neem deze drinkbeker van mij weg. En dan kun je het in Nederlands kun je dat niet zien. Maar in het Grieks stopt heel abrupt die zin. Die zin wordt niet afgemaakt. De Heer Jezus valt zichzelf in de rede. En dan voel je die diepe strijd binnen hem. Alsof zijn mensheid dat eerste zinnetje bidt. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij. En dan valt hij zichzelf in de rede. En dan is het zijn Godheid die dan het volgende zinnetje bidt. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Calvijn die zegt zelfs, hij verbetert zichzelf. Dat is kras gezegd. Dat is natuurlijk geen verbetering van zijn zonde. Maar wel een verbetering van zijn zwakheid. Hij worstelt met Gods wil en met Gods weg. Jezus is geen overwinnaar zonder strijd. Even tussendoor trouwens. U die misschien wel worstelt met Gods weg in uw leven, die een moeilijke weg moet gaan, hier in de kerk of thuis met ons verbonden. En als je ermee worstelt dat je het eigenlijk niet met Gods weg kunt doen, hè, dat je het niet wil, dat je het niet aan kunt, dat je het anders wil. Dat is kennelijk geen zonde. Als je de Heer Jezus vraagt, Heer, ik kan het niet anders, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat is kennelijk geen zonde. Je mag je weg en je hart uitstorten voor de Heer. En in je zwakheid en in je aanvechtingen mag je zeggen, Heer, alsjeblieft, doe het anders. En ik weet wel, bidden verandert niet altijd de omstandigheden, maar het kan dan wel onszelf veranderen in die omstandigheden. De Heer Jezus valt zichzelf in de rede. En zo wordt hij eens willend met God. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hier komt iets openbaar, gemeente, van wat de godsverlating, wat de hel is. Vader, ja, dat nog wel. Straks aan het kruis is het op het enig moment zelfs geen vader meer. Mijn God, mijn God. Hier is het nog vader. En jongens en meisjes, dan vergelijkt Heer Jezus zijn lijden. Dat vergelijkt hij met een drinkbeker die hij leeg moet drinken. Misschien heb je dat wel eens gehad, dat je een beker leeg moet drinken met iets wat je heel vies vindt. En die moet helemaal leeg. Weet je wat er in de drinkbeker van de Heer Jezus zit? In de drinkbeker van de Heer Jezus zitten onze zonden. Die verloochening van Petrus, die zit daarin. En dat wegvluchten van die discipelen, dat zit daar in die beker. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat dat helemaal leeg drinken. En als je dan zo in die beker kijkt, hè, dan kun je de Heer Jezus huiveren. Want gemeente, de zonde kan ons zoet smaken. Maar ze is diep bitter voor onze heiland. Als je nog een beetje genoegen in de zonde hebt. En wat kan dat diep zitten, ook als je de Heer Jezus hebt liefgekregen. Als de zonde je stiekem toch nog een beetje zoet zijn. Denk dan deze week eens aan die beker van de Heer Jezus. En dan weet je weer hoe bitter. En als we hem dan zien kruipen in de hof. Dan kun je toch die film niet uitkijken waarin gevloekt wordt. En waarin seks de normaalste zaak van de wereld lijkt te zijn met deze en gene. Als je de Heer Jezus ziet gaan door de hof, dan kun je nog niet verder gaan met dat lekkere roddelen wat we zo fijn vinden. Zo zoet, zo fijn. Bitter is het. Dan kunnen we ons leven toch niet laten beheersen door geld en genot. Zonder ons om onze naasten te bekommeren. Is er iemand die zonde kwijt moet? In deze beker is ruimte voor de zonde van de hele wereld. Jawel, het leert ons dat God de zonde zo ernstig, zo serieus neemt, dat hij ze eer hij ze ongestraft liet blijven, wilde leggen op zijn lieve zoon. En dat moet ik vanavond ook zeggen. Wie zijn zonde niet kwijt wil bij de Heer Jezus, wie onbekeerd voortleeft, die zal eenmaal zelf die bittere straf op de zonde moeten dragen in de eeuwige verlorenheid. En waar dacht je dan te blijven, als de Heer Jezus al als een worm door de hof moest kruipen? Maar wij mogen vanavond ook horen, dat de liefde van de Heer Jezus zo groot is, dat hij de zijne heeft lief gehad tot het einde, dat hij die beker helemaal leeg heeft gedronken. Kom maar gemeente, je mag je zonde kwijt. Want zo groot is zijn genade en zijn liefde, dat hij zichzelf in de rede viel. Niet mijn wil, maar de uwe. En wat wil de Vader dan? dat de Satan het niet wint met zijn siftingszeef. En dat wij niet omkomen in de verlorenheid van ons bestaan. Dat is wat de Vader wil. En dan kruipt hij door de hof der Jezus in zware zielenstrijd. Letterlijk staat er in doodsangst. Ik lag gekneld in banden van de dood, waar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door troefenissen. Maar goed dat we onze schoenen uit hebben gedaan, want we staan op heilige grond. Opnieuw even tussendoor. Wij mogen hier ook van leren dat angst voor de dood en het lijden geen zonde is. De Heer Jezus was bang, was doodsbang. Dat is geen gebrek aan vertrouwen, dat is geen zonde. Maar dat is menselijk. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. Dus als iemand bang is voor het lijden en bang is voor de dood, is dat geen zonde. Maar dan mogen we wel weten dat er één is die medelijden kan hebben met onze zwakheden, omdat hij daar zelf doorheen is gegaan. Wat een liefde gemeente. Mocht er nou vanavond iemand nog niet overtuigd zijn van zijn liefde, dan lopen we nog een beetje dichterbij. En dan komen we zo dicht bij hem. Het is nacht, het is niet zo heet meer. Maar toch zien we het angstzweet op zijn voorhoofd staan. Hij ligt hier in de hof Gethsemane. Gethsemane, dat betekent olijvenpers. Hier werden de olijven geperst, dat het sap eruit liep. Olijfolie. En hier wordt het zweet geperst uit de poriën van onze heiland. Wie zou er nu nog klein over zijn zonde denken trouwens? De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En was dat zweet niet het straf op onze zonde? In het zweet van uw aanschijn zult u brood eten, zei God tegen Adam en Eva. Nou hier zien we het zweet van het voorhoofd van de Heer Jezus droppelen. Zonder bloedstorting, zegt de Hebreeën schrijver, geen vergeving. En dan moeten we het heel nauwkeurig lezen. Zijn zweet wordt als grote droppels bloed. Dat is een aangrijpend beeld. Zo heftig was zijn angstzweet. Er bestaat zelfs, dat kun je in medische handboeken nazoeken, een vorm van stress, van angst. Het heet hematidrose, waarbij het zweet zich kan vermengen met bloed. Dat heeft te maken met een extreem hoge bloeddruk. In een diepe, diepe, diepe angst. Het zou kunnen zijn dat we daar hier aan moeten denken. Zo vol zit die beker. Het zou ook kunnen zijn, dat er staat niet voor niets het woordje als, dat als je een wond hebt, dan drupt het bloed soms uit iemands voorhoofd, dat zo het zweet als bloed drupte, zou ook kunnen. Ik laat dat maar liggen. Want ik denk niet dat er nog meer nodig is om de zondaarsliefde van de Heer Jezus vanavond aan ons hart te leggen. Want wat had hij nog meer moeten doen om duidelijk te maken dat hij u en dat hij jou zalig maken wil zijn? Wat had de Heer Jezus nog meer moeten doen? Die het enig lijden dat hij torst, ten einde door strijd als levensvorst. Daar snijd je toch door de ziel als je daarover nadenkt. En het gaat de hemelse vader door zijn vaderhart. Het is middernacht en het vaderhart sterkt en verstaat de man van smart. We zien de Heer Jezus bidden. Jongens en meisjes, is het gebed van de Heer Jezus verhoord? Ik denk ja en nee. Het laatste stukje wel. Als hij bidt niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En tegelijkertijd, hij heeft die beker leeg gedronken tot het bittere eind. Maar dat was niet het einde. Pasen gloort al aan de horizon. Maar wij lopen nog even verder en dan zien we tenslotte die engel. Op de belangrijkste momenten in het leven van Jezus waren er engelen. Bij de geboorteaankondiging in het huisje van Maria. In de geboortenacht. Toen hij zijn driejarige rondwandeling begon en de engelen dienden hem bij de verzoeking. En straks bij de opstanding. En hier ook. Op Golgotha niet trouwens. Maar hier wel. Hier is de engel een teken van de aanwezigheid van zijn vader. Daar klopt het vaderhart van God. En tegelijkertijd, gemeente, had ik nog nooit zo over nagedacht, maar is het heel ontluisterend. Want de Heer Jezus, die moet hier ondersteund worden door een engel. De ouderen in onze gemeente, die zeggen wel eens, dominee, het is zo fijn dat er mensen zijn die voor me zorgen. Mijn kinderen of mijn buurvrouw. Maar weet je wat ik zo erg vind? Dat ik het zelf niet meer kan. Ik ben blij dat ze me helpen. Ik ben er dankbaar voor. Maar ik had het zo graag zelf willen doen. Dat gaat niet meer. En nou moet ik geholpen worden. Word je afhankelijk. En dan moet de Heer Jezus hier geholpen worden. Door zijn eigen schepsel. Door een engel. Zo diep is het gegaan. Jezus zag een engel. En die had hij nodig. Zijn vader schoof even het gordijn van de hemel open. En in die engel mag de Heer Jezus in vaders hart blikken. Het is middernacht en het vaderhart versterkt en verstaat de man van smart. Zodat Heer Jezus weet, de dood zal niet het laatste woord hebben. Want straks zal een andere engel zeggen, hij is hier niet, hij leeft. Het is tijd, gemeente. We gaan de hof weer uit. Maar niet voordat ik de vraag aan u en jouw hart leg. Voor we onze schoenen weer aantrekken. Wie is deze Heer Jezus voor u? En voor jou? Hebben we geslapen of hebben we meegekeken? Hebben we ons oog op de Heer Jezus geslagen? Ja of nee? Dat kan in alle gebrek zijn. Want zo is het ook nog weer, hè? Die 11 die sliepen. Er was er eentje wakker, maar dat was Judas. Wat zien we in de Heer Jezus? Misschien zeg je ja, daar durf ik bijna geen antwoord op te geven, want ik ben net zo'n slaperigste discipel. Ja, dat zal waar zijn, ik ook. Maar toch hoop ik dat je vanavond zegt. Ook al breng ik er niks van terecht, net als de discipelen. Zonder deze Heer Jezus kan ik niet en wil ik niet. Hem kan ik niet missen. Ik moet mijn zonde kwijt. En ik wil mijn zonde kwijt. In die drinkbeker die Hij leeg heeft gedronken. Wat zien we in de Heer Jezus? Jesaja zegt, gestalte of glorie had Hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Nee, inderdaad. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Als iemand voor wie men het aangezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Vanavond zagen we zijn bloed, zweet en tranen. En vanavond hoorden we hem bidden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daarom geloof. Bij de heiland is, ook voor mij, vergiffenis. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, u danken wij dat wij uw liefde mochten zien en horen in de hof van Gethsemane. Dank u, Heere, dat het de lieflijke verkondiging van het evangelie is dat harten verbreekt. En geeft dat we het voor het eerst of opnieuw van harte beamen. Dit troostte mijn geweten. Het is al voor mij geschied. Ik weet nu bij de Heiland is. Ook voor mij vergiffenis. En mocht er nog iemand geweest zijn, Heere, die voor eigen rekening leefde, die de zonde zoet vindt, die het nog makkelijk uithield zonder u en de Heer Jezus, geef dat dat na vanavond nooit meer zal gaan. Omdat we die drinkbeker nooit zelf kunnen ledigen. Maar dat dat de eeuwige verlorenheid betekent. Zegen uw woord. In de ernst en de liefde die eruit sprak. In de genade. En daarom dank u dat we ook naar de discipelen mochten kijken, Heere. Ook al deden ze u zoveel verdriet en tekort. We danken u dat we ze mochten zien, want we herkennen ons er zo in, ook na ontvangen genade. En toch deed u het voor hen. Wat is uw liefde groot. En geef dan, Heere, dat we zullen waken deze week. Dicht bij de Heer Jezus zullen leven, ons verhouden van de zonde. En dat als het ons zoet voorkomt, dat we de bitterheid ervan zien. In wat het u heeft gekost. Opdat we heilig zullen leven. Zegen zo uw woord en ga met ons te week in. U weet als we er tegenop zien, als er moeite, zorg, spanningen zijn. Als we ziek zijn of geliefden ziek zijn. Als we lichamelijk tobben of psychisch. Als we ons niet veilig voelen thuis of op het werk. Of in de familie. O God, u kent ons. Wees ons in alle dingen nabij. Ontferm u over uw wereld. Bouw uw koninkrijk in ons land en daarbuiten. Geef dat uw naam groot mag zijn. En wilt u de duivel geen gelegenheid geven om uw kerk te verwoesten? Wees bij uw vervolgde kerk. Zegen uw volk Israël. Open hun ogen voor hem. Die naar het kruis is gekropen. Voor Jood en Heiden. Opdat uw naam groot mag zijn door het vol worden van uw huis. Ook van uw oude volk Israël. En dat dan de dag komt. Dat u terugkomt. Om alle dingen nieuw te maken. Richt ons geloofsoog. Op uw Zoon. En uw grote toekomst, neem ons in genade aan. Vergeef alles wat tekort was. En zegen het uwe, om Jezus wil. Amen. Gemeente, het kan bijna niet anders dan dat we nu met mond en hopelijk ook met hart de Heere danken en bewonderen voor wat Hij in zijn Zoon heeft gegeven. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zo ver heeft Hij om onze ziel te troosten door die drinkbeker van ons de schuld en zonde weggedaan. Psalm 103 vers 6, Psalm 103, het zesde vers. Gaat u heen in deze troost onder de zegenende handen van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Met u allen. Amen.